Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die eerst en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de trouw getuige is, de overste van de koningen der aarde, die God die leeft en regeert en bij ons zal zijn, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77. En ja, daar worden we eigenlijk best een beetje stil van, want dat werpt ons gelijk in het diepe. Vragen die bij ons kunnen leven. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Komt allemaal vanavond aan de orde, maar laten we vooral ook vasthouden dat we mogen gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 6 en 7. Gemeente, naar de belijdenis van het geloof willen we zingen uit Psalm 97, vers 7. Andermaal een vers wat ook in de preek naar voren komt, waar David zich vooral ook aan vastklampt aan die hoge priesterlijke zegen, dat Gods licht verspreid wil worden. En Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, hoor je het, jongelui. Voor alle oprechte harten, zelfs ten troost verspreid in smarten. Wat er verder volgt, Psalm 97, vers 7. Dan gaan we eerst beleiden wie de Heer is en wat hij ons wil schenken door zijn genade. Aan de hand van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de dood, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Vader, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen de Heere God een zegen vragen over deze dienst. Heere God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, u die in uw Zoon ook onze Vader wil zijn. Wij roepen u aan het begin van deze avonddienst, dankbaar dat we hier weer zijn samengebracht, dankbaar dat we nu of later mogelijkheden krijgen en hebben om deze dienst ook bij te wonen. Althans op afstand, maar wel middels beeld en geluid. Heere, wat de goedheid en trouw liggen daar aan de grondslag van uw entwegen. Want u hebt deze moderne middelen gegeven, maar bovenal, u geeft uzelf weg aan ons. En dat is een grote genadegave. Heere, want alle andere godsdiensten vragen onderwerping, maar u bent die God die zegt, hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik om gekomen om u zalig te maken. Want we beseffen wel wie we ook zijn, dat we in een gebroken wereld leven. En dat die gebrokenheid niet alleen om ons heen is, maar dat er ook scheuren door ons eigen leven heen lopen. Ook wij doen zonde. Of, om met de woorden van Psalm 65 te spreken, een stroom van ongerechtigheden heeft ook op ons de overhand. En wat is het groot wanneer die stroom wordt ingeperkt? Nog groter als die stroom door de stroom van bloed wordt weggewassen, gereinigd, gezuiverd, zodat we voor u kunnen bestaan, alsof we nooit zonde hebben gehad of gedaan. Heren, daar bidden we om. Vader, Zoon, Heilige Geest, u bent aan het werk om ook door uw geest vanavond de woorden ons in te brengen vanuit de schrift. En dat zijn best wel hele tere woorden die vanavond aan de orde komen. Het gaat over ziek zijn en ziekte, Welke vragen dan ook in ons hart en leven allemaal naar boven kunnen komen. En dat zijn vaak hele grote levensvragen. Waarom treft mij dit? Heeft het mij iets te zeggen? Is de relatie tussen zonde en ziekte, ziekte en zonde? En hoe denken andere mensen er wel over? Wie ben ik in uw ogen? Komt er ooit een eind aan? Aan het lijden, psychisch lijden? Heren, wij vragen u om uw zegen. Als we de Bijbel gaan lezen in Psalm 41. Dat u het is die al in de te lezen tekst overkomt. Maar dat juist het lezen ook ons doet verlangen naar meer. Naar helderheid, naar duidelijkheid, naar uitleg. En praktische toepassing en bemoediging en vertroosting. We zullen niet op alle antwoorden vragen krijgen. Maar we bidden u wel, Heren, dat wij zoals David ons mogen opstellen in tijden van voorspoed en tegenspoed. In tijden van gezond zijn, maar ook daar waar de ziekte ons misschien zo in beslag neemt. Dan leidt het ook naar een diepere vraag. Zijn wij op alle fronten gezond? We kunnen een heel gezond lichaam hebben, gezonde geest, maar hoe is dat met ons hart? Wat hebben we gedaan met die breuklijnen? Wat doen we er nog steeds mee? En zo bidden we, Heren, dat u ons deze dienst maar in diepere lagen leidt, om u te zien vooral, en dat we onze ogen geheel en al op u mogen gericht houden. Vragen we hem op de preekstoel, maar ook als we het orgel bespelen, als er kosten zijn en diensten waarnemen, en waar we de taak hebben om ook deze dienst uit te zenden. Heren, zo hebben we allemaal taken. We zijn hier gekomen om te horen, te verstaan, maar ook om te delen en uit te delen. Daarom vragen wij u, raad ons zo aan in de diepere levensvragen. Geef maar dat deze dienst ook in de stilte de komende tijd mag worden overdacht. Ook al leven we nu nog in een en al voorspoed, maar dat we toch al investeren in de tijd dat het niet altijd gaat zoals wij dat willen. Heren, want u verbergt dat niet. Het welvaartsevangelie is net nieuws. Het is niet waar dat waar we u dienen, dat alles maar van een leien dakje gaat. We moeten juist veel meer constateren de laatste tijd, dat juist de kinderen van u soms door zware, diepe dalen heen gaan, van aanvechtingen van ziek zijn. Heren, bereid ons toe. Ook al vragen we aan u, mogen we ook eerlijk vragen. Geef gezondheid en kracht om verder te kunnen, verder te mogen. Om uit uw hand te leven en om aan uw hand te gaan. Dat bidden we voor jong en oud. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, bijzonder thema vanavond, ziekte in het licht van de schrift. Ik heb er nooit over gepreekt, althans dit preek heb ik pas gemaakt. Ik wil die graag onder u houden. Omdat we in het pastoraat met zoveel ziekte tegenkomen natuurlijk. Althans in vroegere tijden, in actieve dienst. Maar werd er wel eens over de ziekte gepreekt. Hoe heeft David dat ervaren, zijn ziekbed, zijn ziek zijn? Nou, Psalm 41, lees eens mee. Psalm van David voor de koorleider. Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige. In dagen van onheil zal de Heer hem bevrijden. De Heer zal hem bewaren en hem in het leven behouden. Hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De Heer zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Zijn ziekbed. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Ik zei, Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen. En zijn hart brengt onrecht bijeen. Gaat hij naar buiten, dan spreekt hij erover. Alle die mij haten, mompelen dus samen over mij. Ze bedenken tegen mij wat slecht voor me is en zeggen, verdorf praktijken kleven hem aan. Wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. Zelfde man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft mijn hart nagetrapt. Maar u, Heren, wees mij genadig, laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. Hierdoor weet ik dat u mij genegen bent, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Geloofd zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Vierde vers is de tekst. De Heer zal, even kijken, de Heer zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. De Willibrord-vertaling die geeft ons door, de Heere staat aan mijn ziekbed. Misschien wat makkelijker te onthouden. De Heere staat aan mijn ziekbed. Psalm 41, vers 4. We gaan zingen als inleidende preek, Psalm 41, vers 1, 2, 6 en 7. Kan natuurlijk niet anders, hè, dat we ook uit de psalm zingen. Alhoewel, het zal niet heel gemakkelijk te zingen zijn. Maar we doen het met elkaar, onder begeleiding van de organist. Anders komen we er best wel uit. De collecte. In deze dienst bestemd voor de diaconiekerk, tweede collecte voor de kerk en bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren, alle collecten van harte bij u aanbevolen. Psalm 41, vers 1, 2, 6 en 7.
gemeente ons amen mag zijn, straks op de preek, Psalm 27, vers 7, zo ook niet dat geloof dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop bij moet gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7, gemeente, geliefde in ons in de Jezus Christus. En ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met ziekte. Ik zou het graag anders willen zeggen, maar ik denk dat dit de waarheid is. Er zijn maar weinig mensen die niet weten wat ziekte is. En enkele keer hoor je daar wel eens iemand van getuigen, soms wat triomfantelijk, of we dat zelf in de hand zouden hebben. Dat is natuurlijk nooit zo. Gezondheid is een groot goed, gemeente, dat krijg je. Dat ontvang je. Ziekte gaat veelal onze deur niet voorbij, ook al hopen wij anders. Ja, zegt iemand, hier of thuis, nu of later, meeluisterend en kijkend. Ik weet er alles van, u moet mij helemaal niks zeggen, want ik word erdoor gekenmerkt. Door mijn eigen ziekte of de ziekte van mijn vrouw, of kinderen, ouders. En soms vallen wij van het een in het ander, zegt u erbij. Nou, ik kan erover meepraten als ik dan mijn pastorale ervaringen deel met u. Dat ik soms ook wel in alle gemeentes gedacht heb, wat valt soms die slagen in één hoek. Soms treft de gezin ook achter elkaar nare dingen. Waarom, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, er zijn meerdere mensen die gebukt gaan. Jongens en meisjes ziek zijn is niet leuk. Een ziekbed, ach, ja, dat werpt je op jezelf terug, ouderen. Ik weet wel, een kind kan zeggen intussen, ja, maar dominee, ik ben pas geopereerd en ik heb buisjes gekregen in mijn oren. Dat was natuurlijk niet zo leuk, maar daarna kreeg ik wel allemaal cadeautjes hoor. Dus dan is ziek zijn toch nog wel iets aardigs, hè. En ook als je een beetje goede buikgriep hebt gehad en je krijgt daarna weer lekkere aardbeien met een beetje slagroom erop, dan is het ook wel te verteren, denk ik. Dan is het ook nog wel een positief punt. Maar ouderen, ik kom toch weer even terug bij u. Een ziekbed werp je in de regel op jezelf terug. Kent u dat? Je wordt geconfronteerd met je zwakheden, met je beperkingen. Het maakt je veelal ook afhankelijk van een ander. Nog anders wordt dat wanneer de ziekte geestelijk van aard is. Lichamelijk lijden, och, dat hebben we allemaal nog wel zo voor ogen en dat valt wel goed in te leven. Maar psychische ziekte, geef ik ook toe in het pastoraat, vond dat een van de moeilijkste dingen. Want om bij een ander te komen is sowieso al moeilijk en dat kunnen we ten diepste niet. Dat kan de Heere God en dat moeten we ook eerlijk toegeven. Maar lichamelijke ziekte, zeker als je ook iets ervan meegemaakt hebt, dan kun je er wat over meepraten. Het hoeft ook allemaal niet hoor, dat over meepraten. Maar geestziekte, depressies, andere zaken. Ja, het is zo ongrijpbaar. Het is vaak niet te doorzien en niet te doorgronden. En dat maakt het voor de patiënt natuurlijk niet eenvoudig, maar voor de omstanders ook niet. En soms zie je ook een bepaalde frictie dat bepaalde mensen door elkaar gedreven worden, omdat diegene die psychisch lijdt niet altijd begrepen wordt. Je moet je niet zo aanstellen, heb ik wel eens horen zeggen. Nou, dat komt natuurlijk niet goed over en daar help je elkaar niet mee. Daarom is het ook deze dienst om met elkaar eens na te denken over wat ziek zijn nou is in Bijbels licht. En wat voor aanwijzingen geeft koning David. Ziek zijn geeft niet alleen pijn, maar het is ook wie ben je zelf erin. Want als je een beetje serieus figuur bent, dan kan een ziekte ook allerlei vragen bij je doen opborrelen. Waarom treft mij dit? Herkent u dat? Waarom moet mij dat nou precies overkomen? En waaraan heb ik dit verdiend? Ook die vraag. En die laatste vraag kan met name opborrelen wanneer wij ons aardig verdienstelijk hebben gemaakt in de kerk en samenleving. Nee, als reformatorische christenen kloppen we onszelf niet zo gauw op de borst. Dat doen we niet, maar intussen stilletjes toch kunnen we er wat prat op gaan. Dat heb ik toch maar gedaan voor God en zijn koninkrijk en de samenleving. En dan komt het, hè. Dan heb ik me zo ingezet. En je leest het soms, mensen met een heel arbeidszaam leven, met veel goede werken die dan net met pensioen zijn en ze worden ziek, gehandicapt of sterven zelfs. Hoe is dat nou? Hoe kan dat nou? Waarom treft mij dit? Of hem? Nou, schaamt u zich niet voor die vraag, want vergis ik mij als ik in vers 2, kijk maar mee, een soortgelijke gedachte tegenkom. De ziekte in dit geval niet minder dan koning David die ziekte heeft, is een man die met God leeft, een man naar Gods hart. Nou jongens en meisjes, jullie kennen koning David wel, hij had ook nare dingen, maar toch, een man naar Gods hart, een man die eigenlijk de Christus al mocht voorstellen, ondanks zijn gedrag, die ook wel eens discutabel was. Wat was David een man? Met zijn fouten natuurlijk ook, maar ook een die de zaligsprekingen serieus nam. Jullie kennen Psalm 146, een van je eerste versjes die op school leert. Wel zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Zalig hij die in het leven Jacob's God ter hulp heeft. De verrijming. Nou, David leest eruit. En hij noemt ook een zaligspreking. Wel zalig is hij die verstandig omgaat met de ellendige, staat er. Met een ellendige. Zalig de mens die oog heeft voor het zwakke. Voor een ander die het niet zo breed heeft. De armen. Maar ook die moeite en zorgen verkeert. En juist diegene die oog heeft voor de ander, ligt nu op bed. Er is nog een gedachte die bij David naar boven borrelt. En dan maak ik even de overstap naar vers 5. Het verband tussen ziekte en zonde. Kent u dat verband? Gedachten zal ons denk ik niet helemaal vreemd zijn als ik het uitleg. Ik zei al, een ziekte werp je op jezelf terug. Nou jongelui, daar kunnen jullie misschien ook al over meepraten. Niet weinig kan dan ook geworsteld worden of er enig verband is tussen die ziekte en een bepaalde zonde. Ja, als jij veel drinkt, dan moet je niet vreemd opkijken. Dat er wat kan gebeuren met je leven. Als je veel rookt, nou, dat is voor genoeg gezegd, dan kan het je longen aantasten. Maar zo kunnen ook op andere fronten lijnen worden getrokken. Zou die ziekte soms een teken van God zijn? Om mij, om ons iets duidelijk te maken? Of, nog diepergaand, is mijn ziekte soms een straf van God? Kennen jullie deze gedachten? Kent u deze gedachten? Of vindt u het wat vreemd in de oren klinken? Het zijn allemaal gedachten die in het pastorale gesprek naar boven zijn gekomen en ook in mijn eigen leven spelen. Laten we oppassen om te zeggen dat een ziekte gelijk een straf is voor dit of dat. Want die duivel die vindt dat prachtig als u dat doet. Ik heb ooit dat ook meegemaakt. Ik was ergens beroepen en toen mochten we eten. Bij een van die ouderlingen met zijn vrouw. En ja, toen was daar een gesprek over de buren. En toen werd er even uit de kring opgemerkt dat die buren zwaar leven hadden. Want dat had te maken met die en die zonde. Toen ben ik mijn hoedje geschrokken. Ik heb bedankt voor dat beroep. Misschien had ik het juist moeten aannemen. Maar goed, dat ligt achter ons. Maar het kwam dus voor. Hè? Deze ziekte heeft te maken met die zonde. Kijk uit, gemeente. Kijk uit wat u doet. Dat is niet wat u moet doen. Dat is ook niet aan ons. Wie zijn wij dat even kunnen zeggen? Durf veel meer die vraag bespreekbaar te maken. Als u mensen tegenkomt die met deze vraag worstelen. En die zijn er best. Heeft dit te maken met mijn bepaalde zonde? Bespreek het met uw predikant. Bespreek het met de ouderling. Bespreek het met uw jeugdwerkleider of wie dan ook. David doet het anders. Hij bidt. Wees mij genadig. Genees mijn ziel. Want ik heb tegen u gezondigd. Hoort u dat? Wees mij genadig. David trekt ook die lijn. Want genade betekent dat God geeft wat we niet hebben verdiend. Wees mij genadig, o God, betekent als u mij straft naar mijn zonde, dan heb ik het leven niet meer. Nee, dan kan ik niet meer bestaan. Dus wees mij genadig, wil zeggen, Heere, doe mij niet naar mijn zonde.
Neem weg mijn overtredingen. Neem weg die stroom van ongerechtigheden. En dan bidt hij, genees mijn ziel. Want ik heb tegen u gezondigd. Dus toch wel die lijn. Maar niet specifiek die ziekte en die zonde aan elkaar verbinden. Kijk uit. David strekt zijn handen uit tot God. Hij stort zijn hart uit voor Gods aangezicht, zoals Psalm 62 dat zo mooi uitlegt. Inclusief zijn bange vragen, zijn angsten en zijn onrust. Wat doet David? Hij klampt zich vast aan zijn verbondsgod. Heere, u die eeuwig dezelfde is tot in eeuwigheid en trouw houdt tot in eeuwigheid, wees mij genadig. Doe mij niet naar mijn zonde. Dan kan ik voor u niet bestaan. Delg uit mijn overtredingen, naar uw barmhartigheden. Voel je? David heeft ook iets van benauwdheid. Hij voelt ook die spanning. Maar hij gaat ermee naar God toe. En hij vraagt of de Heere God zijn ziel geneest. Ontzondig mij met hyssop, bidt David in Psalm 51 naar die verschrikkelijke zonde met Bathseba. En de nog verschrikkelijke zonde, daar waar de Uria laat doden. Dan zal ik rein zijn. Dan zal ik rein zijn. Hoort u het? Wij maken ons niet rein. Wij verliezen altijd het gevecht tegen de zonde en vormen van verslaving. Ontzondig mij, doet u dat. Genees mijn ziel. Dan zal ik rein zijn. Genees mijn ziel. Jongens en meisjes, dat niet genees mijn lichaam. Waarom dat? Nou, dat heeft te maken misschien met het verband waarin deze psalm is gedicht. Mogelijk gedicht tijdens de periode. Achitofel, een wijs man, was een van de raadsheren van David die de keuze maakte voor Absalom. Hij is ook slecht aan zijn einde gekomen, die Achitofel. Of het is gedicht in de tijden van Adonia, een van de zonen van David, die eigenlijk op de troon wilde zitten. Dat gunde hij niet aan Salomo. Dus je voelt wel aan dat gaat het om ziekelijke dingen die je aardig bezighouden. Spanning in je eigen gezin. Spanning in het college van raadsheren. David is beducht. Dat zijn ziel dat allemaal niet meer aan kan. Hij voelt dat zijn ziel te neerslachtig is. De verhouding met God kan daardoor worden verstoord. Als je ziel, innerlijk leven niet goed is, dan gaat dat vaak ten koste van je verhouding met God. Bijvoorbeeld de vraag over ziekte en zonde breng je niet altijd dichter bij God. Als je daarin verstrikt raakt. En David ziet dat als een groot gevaar. En weet u waarom? Waarom des te meer? Omdat het niet zozeer bij hemzelf bovenborrelt. Ja, dat ook wel, dat hebben we net gehoord. Genees mij en doe me niet naar mijn zonde. Dus David kent dat ook. Hij weet wie hij is, dat er ook door zijn leven een barst loopt. Maar er zijn ook mensen in zijn omgeving die vinden het nou wel eens heel leuk om David even goed onder handen te nemen. Hoe doen ze dat dan? Door dit te zeggen. Ben jij nou een man die zo serieus met Gods geboden omgaat? Dat zeg je toch, welzalig de man die oog heeft voor de armen en het zwakke. Nou, als jij dat bent, zo'n man, dan zou God je heus wel genadig zijn en gunstig zijn. Op wie lijken die mensen hier in de omgeving van David? Op de vrienden van Job, gemeente. Ja, en die kunnen je goed onderuit halen. Jij denkt wel dat je vroom bent. Maar wij vragen ons dat af. Nou, zegt David. Wordt u door elkaar geschud? Zal best wel. Maar dat laat ze niet van zijn stuk brengen. Ik vind het een heel mooi antwoord wat hij geeft. Ja, zegt David. Jullie hebben bepaalde gedachten over mij, hè? Maar de Heere, mijn verbondsgod, Jahwe, ik zal zijn die ik zijn zal, die zal mij bevrijden. Hoort u het? Die zal mij bevrijden in de dagen van onheil. Hij zal mij bewaren en mij in het leven behouden. Dus niet van, och mocht het een keer gebeuren, dat mag u van mij bidden hoor, want dat kan u geleerd zijn als kind. En op zich is dat best een hele tere bede. Maar het geloof zegt vaak, het geloof is eigen aan de Heere zal. De Heere zal mij bevrijden in dagen van onheil.
Hij zal mij bewaren en hij zal mij in het leven behouden. Voelt u het geloof? Voelt u de rijkdom van het geloof? Het vaste trouw, het zeker weten, vaste trouwen? Maar, zegt David, en dat is niet een ondeugende opmerking, maar wel iets wat we ook serieus moeten oppakken. Dat zal anders zijn voor hen die ongevoelig zijn voor de nood van anderen. Dat zegt David zo even tussen neus en lippen door. Die hebben in tijden van nood niets van God te verwachten. Die altijd maar alleen voor zichzelf zorgen. Nooit eens denken aan de nood van een ander. Al die aanvragen om giften gelijk de prullenbak in gooien. David zegt, wie een ander niet helpt in de nood, die heeft in de nood ook niets te verwachten. Hij trekt die lijnen. Mooi hè, moeten we meenemen. Waarvan acte. David is dus helder en klaar. De vijanden kunnen dan hem proberen onderuit te halen. Maar hij vertrouwt op zijn God. Echt waar. Ik vertrouw. Geef mij niet over aan het verlangen van mijn vijanden. David is ervan verzekerd en dan komt onze tekst. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. En als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders, staat er. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank, ziekbed. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Het zingt in het hart van David. De Heere is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dat is de kern. Daar gaat het over. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Wat doet David? Hij blijft niet blind staren op zijn ziekbed. Nee, hij ziet aan zijn ziekbed God staan. Misschien worden we nu uitgezonden en zijn de verpleegkundigen en de wijkzorgmensen de wijk in. En hoort u mijn stem en ziet u het beeld terwijl u de patiënt, cliënt noemt u dat geloof ik, vind patiënt veel mooier. Maar goed, dat mag u weten. Terwijl u de zorg besteedt. Gemeentelid, u luistert nu. De zuster staat aan uw ziekbed. De preek van vanavond is, God staat aan uw ziekbed. En die zuster zet u even recht op. Als dat voor uzelf moeilijk is, om even wat medicijnen te laten innemen. En om even het bed op te schudden. En zo legt God zijn heilige handen onder David als het ware. Hij ondersteunt hem. En dan buigen we over de patiënt heen. Laten we veel respect hebben voor alle verpleegkundigen en alle die in de wijkzorg ook werkzaam zijn en dat willen doen. Mannen en vrouwen, vrouwen en mannen vooral. Maar vrouwen vooral dan. Alle respect. Alle begrip. En zo mag u het beeld zijn van de preek van vanavond. Van God zelf. Probeer het eens wat door te geven. Ook al mag u dat misschien niet altijd rond haar doen. Maar ze voelen het best wel aan hoor. Of u gelovig bent of niet. De Heere buigt over David. Jij buigt je over je cliënt. Je bent tot steun. De Heere zal tot steun zijn, zegt David. Maar hij geeft ook perspectief. Daar moet u natuurlijk mee uitkijken als wijkverpleegkundige of wie dan ook. Want u kan niet altijd maar zeggen, wat komt wel goed. Daar helpt u ook een ander niet mee. Nee, maar David zegt, ik zal niet langer aan bed gekluisterd zijn. God zal het ten goede keren, na het zure komt het zoet. Daarvan is David stellig overtuigd. En dat komt gemeente vanuit zijn innige relatie met God. Daar kom ik zo nog even op terug. Ik heb ooit een mevrouw gekend die ik bezocht in het ziekenhuis in Utrecht na een longziekte. En die zei, die ziekte, dominee, is niet tot de dood die ik heb. Dat was een vrouw van de gebeden. Zij en haar man baden heel veel. Voor mij, voor ons gezin, voor de hele gemeente. En op grond van dat vertrouwen kon ze het ook zeggen. Deze ziekte is niet tot de dood. Dat zeg je niet zomaar. En als dominee knipper je even met de ogen. En als arts denken, denk ik, dat ze denken van ja, u kunt dat wel zeggen. Maar wij hebben een andere visie. Maar ze leeft nog. De ziekte was inderdaad niet tot de dood. Intussen kreeg David wel bezoek. Vers 6, gaan we naar vers 6. Gemêleerd gezelschap,
Mensen die hem ronduit haten. Oh ja, die kunnen ook op bezoek komen. Beetje vreemd, hè? Maar er is ook één bij met wie hij vroeger in vrede leefde, op wie hij vertrouwde, met wie hij zelfs aan één tafel zat. Maar nu krijgt hij van die man een trap na. Herkent u ook wel, hè? Het is voor mij niet moeilijk geweest om hier een preek over te maken als ik de pastorale toestanden erbij zou halen. Doe ik niet, want dan sta ik over u nog te preken. Maar u hebt dat misschien ook wel ervaren, een trap na. Davids omstanders blijken zijn vijanden te zijn. En ze lijken heel veel op die vrienden van Job. David, jij kan wel op genezing rekenen, maar wacht eens even, wij hebben een andere visie hoor. Word jij niet veel meer door een vloek getroffen? Welke zonde heb je soms begaan? Nee, zij zien geen genezing voor ogen van David. Bepaald niet, veel meer zijn ondergang. En eigenlijk, jongelui, klinkt een beetje naar, hopen ze dat ook, hè? Ze hopen dat die David wegzakt in de dood. Want als David er niet meer is, dan kunnen zij ongestoord verder leven. Dat is winst. Dan kunnen ze zichzelf verrijken. Maar toch gaan ze even bij David op bezoek. U begrijpt dat David niet op zo'n bezoek zat te wachten. Het verergerde zijn lijden. Het verergert zijn psychische nood. En die nood wordt nog verdiept wanneer David bemerkt dat wat aan het ziekbed wordt gezien of gehoord, dat het later op straat breed wordt uitgemeten. Nou, daar kan ik u ook verhalen van vertellen. Hoe mensen op het ziekenbezoek komen en vragen ze even 2 minuten, hoe gaat dat? Dan komen ze met 1/2 uur over met hun eigen verhaal. En dan is het nog niet sloes, want als er dan iemand buiten tegenkomen, die volgende dag bijvoorbeeld, ergens bij het winkeltje en de supermarkt, dan gaan ze erover praten. Ja, ik ben er gisteren geweest, joh. Maar dan gaat hij goed om met die vrouw. En intussen komt die vrouw eraan. Maar ja, die loopt natuurlijk de andere kant de winkel in. En zo vertelden mij mensen dat ook in de gemeente meerdere keren. En ontwijken ze mij in die straatjes. Dan lopen ze gauw een ander straatje in. Maar ik hoorde dat ze het over mij hadden. Maar mij vragen, dat deden ze niet. Herkent u het? Ik heb het niet eenmaal gehoord in het pastoraat als klacht. Dat moet heel veel pijn doen, lijkt mij. En de mensen leden er echt ook onder. Vandaar dat ze het ook met mij hebben besproken. Gemeente, dan gaan we nog eens kijken naar die psychologische nood. Want die wordt nog groter van David als hij bemerkt dat er iemand bij is met wie hij een vertrouwelijke omgang had. En die geeft hem een harde trap na. Niet zomaar de trap, uit de grondtekst blijkt dat die vriend zijn hiel tegen David groot maakt. Oei. Dat doet ons denken aan Genesis 3 vers 15. Een tekst, jongens en meisjes, die jullie wel eens opgezegd hebben met kerst. He, ik zal vijandschap zetten enzovoort. Dat gaat over die strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Tussen Satan en God. Nou, Satan is echt geen lievertje hoor. Ook niet als u ziek bent. Met name niet als u ziek bent. Met name niet als u psychisch ziek bent. Want ik heb wat in psychiatrische centra rondgelopen om gemeenteleden te bezoeken. Maar dan denk je, dan gooit die Satan er ook nog een schep bovenop. Satan gaat niet een deur voorbij door te denken van, ach, hier wordt al zoveel geleden, die mensen zullen we even besparen. Integendeel. Juist waar zwakte is, komt hij om olie op het vuur te gooien. Zoekt hij wie je kan verslinden. En David ervaart nu die verraderlijke, bittere vijandschap van zijn vriend. Waar doet het ons aan denken? Jongens en meisjes, zeg eens. Wie heeft deze psalm aangehaald? In de nacht. Heere Jezus, hè? In de nacht dat hij verraden werd. Aan het moment doet ons dit herinneren waarop Jezus tijdens de paasmaaltijd zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Hoor je dat? Verraden door een vriend. Verraden door de penningmeester. Want je wordt niet zomaar penningmeester. Dan moet je het vertrouwen zijn. En nu wordt David onderuit gehaald. Op zijn hiel getrapt. Door zijn vriend. Jezus door Judas. Davids ziekbed was niet gemakkelijk. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Voor velen mogelijk herkenbaar.
Maar Jezus' lijdensweg ging nog veel dieper. Zijn missie om zijn leven te geven, gemeente, tot een rantsoen voor velen, werd voor velen niet begrepen. Tot op de dag van vandaag niet. Oh ja, we kunnen het wel uitbeelden, de passion of zo. Maar de vraag is, blijf er verder maar vanaf, ik hoef dat niet te beoordelen. Maar de vraag is of de werkelijke boodschap overkomt. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij voor mij, dat ik anders in die eeuwige toren zou wegzakken. Dat is een ander verhaal. Hij voor mij. En waar het woord beslag legt, gemeente, op ons. Waar de wonderen ons mensen aan het denken zetten. Waar we in het geloof dichter bij Golgotha komen. Dan voel je de spanning. En de Heer heeft zelf die spanning opgepakt destijds. En ervaren, de haat bereikte zijn dieptepunt en de vijandschap zijn hoogtepunt. Daar hing hij als een man van smarten. Beschuldigd van godslastering, beschuldigd van een vloek die op hem lag. Ook geroddeld, ook toen al geroddeld, gefluisterd en gekletst op straat aan de voet van het kruis. Verraden door een vriend die met hem at. Op Golgotha spande dit alles zich samen. Het kwam tot een complete uitbarsting. De mensheid en Satan goten lava op hem uit. Bittere lava, dat is vuur, jongens en meisjes. Waarin je verstikt, waarin je verbrand wordt. Niets werd Christus ontzien. Waar was God? Waar was de Vader? De Heere stond aan mijn ziekbed, zegt David. Kan Jezus dat zeggen? Nee. Nee, Jezus zegt dat niet na. We horen God zo niets anders zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar hing hij aan zijn vloekbed. De verlatenheid van de Vader. Waarom? We hebben onze waaroms. Gemeente, mag ik vragen u waarom naar de tweede plaats te schuiven? Dat zeg ik niet zomaar. Maar ik zeg het u om te troosten. Mag dit uw eerste waarom zijn? En mijn eerste waarom? Waarom, God? Waarom hebt u dit doorstaan? Opdat wij door God worden aangenomen en nimmer meer, nooit meer door hem verlaten zouden worden, zegt het klassieke avondmaalsformulier zo mooi. Door God aangenomen. Met al onze zorgen, met al onze moeite, met al onze pijnen, met al onze zonden, ongerechtigheden, met die stroom van ongerechtigheden. Wij met onze schuld die we op ons geladen hebben, de straf die we naar ons toegetrokken hebben, de vloek die we verdiend hebben. Gemeente, God is verlaten in Jezus om ons aan te nemen. Hij wil ons van vijand een vriend maken, van revolutionair een vriend. En dat alles omdat hij voor ons wilde betalen, dat alles door en dankzij zijn offer. Genezing van de ziel. Hoort u dat? Niet genezing van het lichaam. Dat moeten we eerlijk erbij zeggen. Dat is niet waar. Je ontvangt niet altijd genezing. Niet alle ziekten leiden tot genezing. En niet weinigen weten ervan en gaan er zelfs ook onder gebukt, onder smartelijke ziekte. En Gods woord is er ook eerlijk over. Dat onze uitwendige mens verdorven wordt, 2 Korinthe 4. Prediker zegt er iets van, hè, dat het met ons gehoor slechter gaat, kan gaan. Dat ons gezichtsvermogen slecht kan gaan, slechter kan gaan. Enzovoort. Aftakeling, vergankelijkheid van ons mensen wordt eerlijk omschreven in de Bijbel. Waarom? Omdat we in al die vergankelijkheid aanhankelijk zouden zijn aan de grote God. Die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Bijna alle psalmen getuigen van nood. En ook van uitredding. Denk aan Psalm 88, dat lied van doodbrakende. Nou, dan heb je niet zomaar een ziekte. Maar dan ben je tot het uiterste gekomen en zegt die persoon, u bent wel de God van mijn heil. En denk aan 13, Psalm 13, gemeente. Om even door te laten klinken dat het onder ons en ook in mijn eigen hart wel eens zo kan zijn. Hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u aangezicht voor mij verbergen? Kent u dat? Mensen die daarmee worstelen, ouderen, laat het niet aan een lot over. Hoe lang zult u aangezicht van mij verbergen? En mogelijk die berijming, daarom ik een beetje stotteren in het begin van de dienst, maar vanwege Psalm 77 vers 6, want we kunnen het zo mooi zingen, hè? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Klinkt mooi. Prachtig. Maar het is wel heel diep. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap toeg afgesneden? Als je daarmee worstelt, dan is het windkracht zoveel. Stormkracht, orkaankracht. En toch blijft onze tekst staan vanavond. De Heer zal hem ondersteunen. Op zijn rustbank, als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Hoe dan, vraagt iemand vertwijfeld. Hoe moet ik dat zien? Door het intense vertrouwen, gemeente, dat de Heer zijn verbondsgod hem niet alleen laat. De Heer staat aan mijn ziekbed. Neemt u het mee, dit thema? Geeft u door aan uw kinderen. Geeft u door aan uw oude oma. Aan wie dan ook. Ook aan die buurman die niks gelooft. Dat u vanavond een preek hebt gehoord uit Psalm 41. Waar God zegt, ik sta aan het ziekbed. Aan uw ziekbed. Gemeente, wat hebben we veel op David voor? Waarin komt de verbondsgod meer ons in nabij dan in zijn eigen zoon Jezus Christus? Immanuel. Hij komt naast u te staan. Hij komt ook in de plaats van ons te staan. In plaats, hij voor mij. Ja, zegt iemand, dominee had dat even bekendgemaakt, dan was ik niet gekomen vanavond, want ik voel me zo kerngezond. En dit is echt een themadienst voor zieke mensen. En laatst vroeg iemand, bereikt u hiermee de hele gemeente? Dat hoop ik wel, zei ik. En u kunt dat zelf aangeven. Want zou het u niet bereiken? Ook al bent u kerngezond, en ik hoop dat van harte. Want gezondheid is een groot goed. Hè? Als we maar wel dankbaar voor zijn, ook in goede dagen. En niet pas dankbaar als je ziek wordt. Maar nu dankbaar zijn. Voor het feit dat je vingers zo kan bewegen. Voor het feit dat je benen kan bewegen. Dat kan niet iedereen. Dat je lichaam elke dag pijn doet. Goed, zegt iemand, dat ken ik gelukkig niet. Zie dan deze dienst als een toerusting op de dagen die misschien komen. Maar, ook al voelt u zich kerngezond, wat ligt er dan achter dat leven? Dat u beter bent? Dat u zonder zonde bent? Dat u niet aan de melaatheid leidt? Dat beeld gebruikt de Bijbel, hè? Voor een leven van gebrokenheid, voor een leven van zonde en schuld. Wat mag u dankbaar zijn als u gezond bent, maar u bent er niet. Want heel veel mensen zijn gezond en die genieten ervan en denken dat ze daarmee alles hebben ontvangen als het misgaat. Nou ja, dan stap je er toch uit. Nee, gemeente. Wat is het evangelie, jongelui? Zoals de anders begaafde altijd tegen mij zeiden. En er loopt overal een barst doorheen. Want achter een voorspoedig leven gaat een leven van gebrokenheid schuil. De ziekte van de zonde heeft ons allemaal aangetast. Allemaal. Wie kan het ontkennen? Laten we dan ook niet rusten. Voordat we weten dat de Heer Jezus onze hemelse geneesheer is. Wie gezond is, heeft die hemelse medicijnmeester niet van nodig. Maar degenen die ziek zijn, die beseffen dat ondanks hun goede gezondheid ze toch aan de gebrokenheid lijden. Dan heb je Christus nodig. En als u denkt gezond te zijn op alle fronten, dan heb je geen Christus nodig. En nog een ander verhaal, jongens en meisjes, om duidelijk te maken wat ik bedoel. De geschiedenis van Marcus 2, daar zie ik dat een man door het dak op een matje wordt neergelaten. De man was verlamd. En wat zegt Jezus daarop? Ja, dat zegt hij later. Maar hij begint eerst met iets anders. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hoort u dat? Dat is geen pastorale blunder van Jezus. Maar dat is de kern waarom het draait. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is het. Dan ben je gezond. Ook al ben je ziek. Ook al ben je naziek. Ook al ben je gebonden aan hulpmiddelen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Wanneer we het met Jesaja mogen meebeleiden, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Op zich genomen. Dat is het waarom het gaat. Dat is het grootste. Waarom het gaat, dat is het allerbelangrijkste. Van zonde en schuld, straf en oordeel bevrijd te zijn. Niet langer God tegen mij, maar voor mij. En toch, gemeente. Ik hoor David. Ik hoor u. Ik hoor mezelf soms zeggen. Ik ervaar nog zoveel tegenwind. Het gaat niet altijd zoals ik wil. De gebrokenheid van het leven. Mijn ziekte, die bonken, de hoofdpijn. Die depressies waar ik maar niet van verlost word. Mijn vermoeide geest. Mijn lichaam wat niet wil. Die influisteringen van de boze. Satan die me altijd weer op de hielen zit. Hij kan me zo te neerdrukken. En David weet ervan. Hij voelt de hete adem van zijn vijand in de nek. En dan wil hij zelfs vergelding. Heel mooi dat dat aan de orde komt. Hij wil vergelding van God voor het onrecht dat hem is aangedaan. Vers 11, kijk eens mee. Maar u, Heere, wees mij genadig en laat me opstaan, zodat ik hun vergeld. Wat zouden we dat willen doen, hè? Sommige politieke leiders ook. Of misschien wel in de eigen omgeving, door wie u misdaan bent en misbruikt bent, of wat dan ook. Laat me opstaan, Heere God, en gebruik me maar bij de vergelding. Nou ja, daar moet je mee uitkijken. Laat dan God het maar over, niet aan ons. Maar ik stoot nog even door naar vers 12, want dat vind ik eigenlijk nog dieper. En 12, dan draait David de bankschroef aan tot slot. Hij zet God haast onder druk. Het lijkt wel of hij een soort handeltje bedrijft, in mijn eigen woorden weergegeven. Vers 12, als u mij geneest, waardoor mijn vijand verstomt, dan zal ik weten dat u mij lief heeft. Het is net alsof je een moderne mens hoort spreken. Als u mij geneest, dan wordt die vijand verstomd en dan weet ik dat ik het voorwerp van uw liefde ben. David, kijk uit, man. Dit kan toch niet zeker? Nou, ik denk dat het wel kan. Alleen we moeten het goed uitleggen. Wat doet David? Hij klampt zich vast aan Gods eigen woorden. Heeft u zelf iets gezegd, o Yahweh, dat al wie uw geboden onderhoudt, het hem goed gaat en zegen wordt bereid? Het boek Deuteronomie staat er vol van. U ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig en laat het eeuwige licht over mij opgaan. Hé, licht opgaan. Hebben we dat gezongen? Ja, na de geloofsbelijdenis. 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht en vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreidt de smarte. En daar grijpt David zich nu aan vast. Aan Gods belofte. Mooi, hè? Daarom durft hij zo de bankschroef aan te draaien. En waar het licht ons bestraalt, ten slotte, dan wordt de lof van God geboren. Gemeente, waar wordt de lof van God het meest gehoord? Jongelui, wat denk je? Weet je wat mijn ervaring is? Waar mensen uitgered zijn. Waar mensen werkelijk gered zijn en bevrijd zijn. Die soms een hele moeilijke levensweg moeten gaan. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd. Twee mensen. Bekend voorbeeld is bij mij ingehakt destijds. Een man die op 85 of zo staat op de ladder en doet zijn gootjes schoonmaken. En gaat bij mij klagen dat dat allemaal niet zo eenvoudig is. Lijkt mij ook. Mij lukt het ook niet meer op. Ik zou het trouwens niet durven. Zo hoog. Maar hij zat te mopperen. Het gaat niet zoals vroeger. En dan kom je bij het volgende gemeentelid met de spierziekte, knap bolwerk. Maar een spierziekte kon zijn eigen vliegje niet van zijn neus afslaan. En hij zegt, dominee, ik ben zo dankbaar. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik heb vanmorgen een paar meter over het trottoir gelopen. Ik kan God wel loven en prijzen. Nou, dan voel je het antwoord wel aan. Waar wordt het meest geloofd en geprezen, gemeente? Waar mensen God hebben leren kennen. In zijn verlossing. In zijn redding. In zijn dragende handen onder je. Wanneer het leven slechts zo zwaar is. Dan ga je loven. Geloof ze de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. Waarom twee keer amen? Het is het einde van het psalmboek. Het eerste deel, 41. Maar als je God leert kennen in zijn liefde en overgave en dragende handen. En als je dan in je ziekbed staat, dan zeg je amen. Ja, amen. Het zal waar en zeker zijn. Amen. Samen danken en voorbeest doen. Heere God, dank u voor deze psalm. Psalm die misschien aan onze aandacht tot op de dag van vandaag voorbij ging. Maar nu sprak deze psalm. Deze psalm getuigde van uw liefde. Van uw verbondsliefde. Van uw genade, van uw wijsheid, van uw kracht. Van uw ondersteunende handen. De Heere zal aan mijn ziekbed staan. Wat wil het ons bemoedigen, ook al voelen we ons kerngezond en kip lekker. Toch weten we dat ook wij, ook al zijn we gezond, ten diepste ziek zijn door melaatsheid van de zonde. Overal loopt die gebrokenheid. En daarom bidden we, Heere, geef dat deze psalm dieper verstaan mag worden. Dat dan met onze lichamelijke nood tot u mogen komen, met de psychische nood, maar ook met de zondenood. En dat u het is die ons reinigde. Wast in het bloed van het lam en ons heeft verteld, je ziekbed zal nu anders zijn. Want je bent nu van zonde bevrijd. En ook al is de ziekte niet altijd weggenomen, ik zal je bijstaan. Ook al heb je heel veel hulpmiddelen nodig. Maar ik zal aan je ziekbed staan. Ik zal overal bij je zijn. Als je het moeilijk hebt, als je de eenzaamheid ervaart. Als je voelt dat mensen onderuit halen, op je hiel trappen. Je versenen vermorzelen. Heer, de kop vermorselen, dat heb u gedaan van die verschrikkelijke Satan. Maar wat kan die Satan verwondingen aanrichten? We bidden zo voor elkaar dat deze dienst mag overkomen. Hopelijk hebben we niemand pijn gedaan. Maar dat we alle uitgedreven zijn tot de God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Laten we ook bidden voor alle die onbegrepen ziekte lijden, aan ziekte lijden, psychische ziekte. Vaak niet te verstaan, niet te doorgronden, maar dat u het is die blijk geeft dat u het wel begrijpt. Heer, we bidden voor de mantelzorgers. We bidden voor hen die geconfronteerd worden met dementie. Wat kan dat moeilijk zijn als het in de naaste omgeving gebeurt. Wanneer je geliefde ziet wegzakken qua denken en wat niet al. Kom Heer, er is zoveel nood. We zijn dankbaar voor alle die werkzaam zijn in de zorg, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis of de thuiszorg of mantelzorg. Juist nu de vraag op zorg steeds meer toeneemt en blijkbaar er niet altijd mensen voor zijn. Geeft dat deze roeping ook in het midden van de gemeente mag worden neergelegd. We bidden voor de voortgang van het evangelie plaatselijk, landelijk en wereldwijd. We vragen u om vrede op plaatsen waar oorlog en geweld is. En iedereen heeft dan een visie op de Israël-problematiek. Maar laten we maar van bovenaf denken dat u het is, Heere, die uw volk, eigen volk bepaalt bij de beloften die nog openstaan. En dat ze mogen komen tot Jezus Christus de Messias. Daar zullen zelfs ook de Palestijnen beter van worden en alle volken. We bidden voor de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Onder slechte omstandigheden in vluchtelingen verkampen moeten leven. Voor mensen, waar dan ook, gevangenen, vervolgde kerk. We bidden voor onze overheid. We bidden voor de heer Rutte die ons gaat verlaten. Er is best wel wat kritiek op hem geweest. Maar nu zwellen de geluiden toch ook aan dat we hem toch ook wel veel dingen dankbaar mogen zijn. Dat hij echt een staatsman was. Een man die leiding kon geven. En nu bidden we voor hen die aantreden, dat ze dat mogen doen in de kracht en afhankelijkheid van u. Heere, kom toch ook tot alle die straks op het bordes staan. Dat zij niet prat gaan op een mooi programma, maar dat zij mogen vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen. We denken ook aan de dag dat de slavernij is afgeschaft. We hebben schuld beleiden, Heere, ook als kerken, maar aan de andere kant zijn we als kerken ook geroepen om de moderne vormen van slavernij aan te wijzen. En die zijn er heel veel. En soms zwijgen we. Vaak zwijgen we. Wilt u maar geven dat we die vormen ook te sprake brengen. En dat u het is die ons de kracht geeft om duidelijk op u te wijzen. Want wie door u is vrijgemaakt, die zal pas waarlijk vrij zijn. Mogen we ons gebeden besluiten. Ook voor de predikant hier mag arbeiden. Nieuwe gemeente, zegen hem, sterk hem. Ook de scriba, van wie we horen dat hij nog in het ziekenhuis verblijft. Wees hem ook daarbij en dat hij mogelijk ook deze dienst mag beluisteren en getroost mag worden. En laten we dan nu mogen besluiten met het gebed wat u ons zelf geleerd hebt. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wilt geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot slot gemeente, psalm 3. Een hele mooie psalm. En wat heerlijk als je dat mag zingen, omdat je dat zo ervaart. Psalm 3, daarvan de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Op u vest ik het oog. Dat was de bedoeling van de preek. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet mijn gunst aanschouwen. En vers 3, ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, vers 2 en 3. gemeente nog de volgende mededeling in de diensten van volgende week hopen voor te gaan. 'S Morgens dominee Luchthart uit Kamerik en de avonddienst uw eigen dominee. De aangekondigde kerkraadsvergadering van 3 juli is verzet naar dinsdag 9 juli. En vooral dat toekomstige geld zo de Heere wil en wij zullen leven. Verheft uw harten tot God, gemeente, neem een thema mee. De Heere wil aan uw ziekbed staan, maar meer nog, hij wil nu zijn doorboorde handen op uw en jouw hoofd en hart neerleggen, en ook die van mij. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.